Welkom bij deze derde toespraak in het kader van het nieuwe thema voor dit seizoen. Jezus ligt in het duister. Daar heeft Gerard Elbers bij het startweekend ook over gesproken. Dat Gods licht in het duister schijnt en dat dat licht, om zo te zeggen, een naam heeft gekregen. Jezus, Hij is het licht. De ondertitel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Daar heeft Gerard ook al iets over gezegd. Maar in het bijzonder heeft broeder Henk Obbink daar ons een vorige keer in meegenomen. Dat als je nadenkt over Gods heerlijkheid, dat die zichtbaar wordt in de Heer Jezus Christus. En vandaag wil ik daar een woord aan toevoegen. En dat woord is het woord verandering. Verandering. Misschien kennen jullie dit soort plaatjes wel. Van honden-eigenaars en honden die op elkaar lijken. Eigenlijk zocht ik nog een ander plaatje. Linda had dat ergens gevonden, maar we konden het niet meer terugvinden van zo'n man en zo'n hond die zo achter elkaar wandelen met precies dezelfde uitdrukking. Kun je natuurlijk zeggen van, ik kan natuurlijk een hond en iemand uitzoeken die bij elkaar op elkaar lijken. Zo zijn er heel wat plaatjes te vinden van Donald Trump bijvoorbeeld en een hond die op hem lijkt, of hij op de hond. Net hoe je het zeggen wil. Maar er is zelfs blijkbaar serieus onderzoek van waarom nou toch honden en eigenaars toch wel op elkaar lijken. Nou, daar wil ik het niet zoveel over hebben, maar wel op het feit van dat je daaruit kunt concluderen van waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat is onze uitdrukking. Wij zijn altijd heel goed in negatieve uitdrukkingen, hè? Want mee besmet, dan is eigenlijk, zit er iets negatiefs in. Maar als je nou positief zegt waar je mee omgaat, dan word je door besmet negatief en positief, dat heeft invloed op je, daar word je naar veranderd, dan zijn we eigenlijk meteen heel dicht bij ons onderwerp van vanavond. Van vanmiddag, sorry, vanmorgen, vanmiddag. En de onderwerp, dat is eigenlijk de kerntekst die hier staat, uit 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Ja, het woord veranderen, hè? Naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de Geest. Nou, dat is een hele tekst, zeg maar, een hele uitspraak waar heel veel in zit. En het is ook goed om na te denken over van, maar hoe komt Paulus nou eigenlijk bij deze uitspraak? Waarom heeft hij het nou over met onbedekt gezicht, bijvoorbeeld? Daarom is het goed om het hele verband te lezen. En daarom wil ik met jullie 2 Korinthe hoofdstuk 3 samen lezen. Dat heb ik niet op de sheet, dus ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt en dat je mee kunt lezen. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Paulus begint, vers 1. Beginnen wij opnieuw onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven aan u of van jullie nodig? Jullie zijn onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Jullie, van wie blijkt dat jullie een brief van Christus zijn, door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet dat we uit onszelf bekwaam zijn iets te denken alsof het uit onszelf kwam, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters op stenen gegraveerd met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van Mozes, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, die teniet gedaan moest worden. Hoe zal niet veel eer de bediening van de geest in heerlijkheid bestaan? Want als de bediening van de veroordeling heerlijkheid had, zoveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet verheerlijkt wegens de uitnemende heerlijkheid. Want als dat wat er niet gedaan moest worden door heerlijkheid begon, zoveel te meer zal wat blijft in heerlijkheid bestaan. Daar wij nu zo'n hoop hebben, handelen wij met veel vrijmoedigheid. Doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed, opdat de zonen van Israël hun ogen niet vestigden op het eind van wat er niet gedaan moest worden. Maar hun gedachten zijn verhard geworden. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder weggenomen te worden, die in Christus teniet gedaan wordt. Maar tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking over hun hart. Maar wanneer het, dat volk dus, tot de Heer terug zal keren, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En dan komt de tekst waar we mee begonnen. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de geest. Dit is een hoofdstuk wat, kan ik me zo voorstellen, terwijl ik het voorlees en als jullie het meelezen, dat je zegt van nou, oh, dat is best wel even een pittig hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waar Paulus eigenlijk, we noemen dat wel associatief denkt, waar hij van de ene gedachte op de andere gedachte komt. De gedachte waar hij het over heeft, begint met eigenlijk van, moeten wij ons bij jullie aanbevelen, hebben we daar aanbevelingsbrieven voor nodig soms? Nou, aanbevelingsbrieven, de mensen die opgegroeid zijn in de vergadering, die kennen dat verschijnsel van aanbevelingsbrieven, voor een heel specifiek doel eigenlijk, die kennen dat wel. Alhoewel we in de wereld een aanbevelingsbrief ook wel gewoon kennen, dat je iemand aanbeveelt voor een bepaalde taak of functie. En Paulus zegt van, maar dat hebben wij toch eigenlijk van en bij jullie niet nodig, want jullie zijn onze brief. Dus hij vergelijkt eigenlijk een letterlijke brief met mensen die, door hoe ze zijn, een brief zijn. En dan gaat hij verder van, ja, want die brief, een brief schrijf je. Een letterlijke brief schrijf je met inkt. Maar hier zegt hij van, eigenlijk is dat bij ons heel anders. Want, en dan associeert hij, verbindt hij het schrijven op papier met eigenlijk het schrijven van God op ja, papier. Het waren op de stenen tafelen. En dat vergelijkt hij met, wat eigenlijk al in het Oude Testament is aangekondigd, dat God niet meer de wet op stenen tafelen zal schrijven, maar de wet, Gods wil, dat God graag wil, in de harten van mensen zal schrijven. Zodat het niet maar iets uiterlijks is wat ze moeten doen, maar dat het iets innerlijks wordt wat ze kunnen doen. En daar vandaan gaat hij dan dus verder met die wet, die hoorde bij het oude verbond, terwijl Gods geest die schrijft en eigenlijk God met zijn geest, want zo staat het er eigenlijk letterlijk, God met zijn geest schrijft in de harten van mensen, dat hoort bij het nieuw verbond. Is al aangekondigd in het Oude Testament. En dan vergelijkt hij die verbonden eigenlijk verder. En dan één aspect wat hij daar eigenlijk uitpakt, en dat gaat eigenlijk verder in het hoofdstuk vanaf vers 7, is dat zelfs dat oude verbond al met een stukje heerlijkheid begon. En dan gaat hij naar de gebeurtenis dat Mozes van de berg afkomt. En Mozes die is 40 dagen bij God geweest. En die komt van de berg af, de tweede keer met de stenen tafelen. En hij weet het zelf helemaal niet. Maar zijn gezicht straalt. Zijn gezicht laat de heerlijkheid, iets van de heerlijkheid van God zien. En de Israëlieten, die kunnen daar niet tegen. Die verbergen zich en vragen uiteindelijk aan Mozes dat hij zijn gezicht verbergt. Zo begon dus al ook de oude bedeling, het oude verbond, met een stukje heerlijkheid. Terwijl het eigenlijk een verbond was wat uiteindelijk vervangen moest worden. En Paulus laat dat zien door termen die hij gebruikt als van dat verbond. Dat was eigenlijk een, een verbond van de letter. En dan zegt hij, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Het oude verbond kon geen leven geven. Het oude verbond zei, doe dit en je zult leven. Maar het oude verbond gaf niet de kracht om die wet te doen. En dan gebeurde wat God ook in de wet zegt, van wie overtreedt, die zal sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. En daarover het nieuwe verbond, wat in onze harten wordt geschreven, wat leven geeft. En die zegt van als het oude verbond al heerlijkheid had, dan heeft het nieuwe verbond helemaal heerlijkheid. Maar, zegt hij, kunnen wij die heerlijkheid dan wel zien? In het oude verbond, de Israëlieten, die konden daar niet tegen. Die vroegen Mozes om een doek over zijn gezicht te doen, steeds als hij eigenlijk stralend bij God vandaan kwam. Die heerlijkheid, die moest verborgen worden. En van die associatie van bedekking gaat hij over naar een bedekking bij ons. En je zou kunnen zeggen, ja, bij Mozes werd datgene wat heerlijk was bedekt. En dan gaat hij over naar dat wij bedekt zijn om die heerlijkheid te zien. En je kunt zeggen, van dat is wel verschillend. Maar als je er even over nadenkt, is dat helemaal niet zo verschillend. Ik heb geaarzeld of ik een grote doek mee zou nemen. Kijk, en als ik die lessenaar niet wil zien, dan kan ik een doek pakken en dan kan ik hem over de lessenaar gooien. Dan zie ik de lessenaar niet. Maar als ik die doek over mezelf gooi, zie ik die lessenaar ook niet. Het is eigenlijk hetzelfde. Je kunt het niet zien. En zo zegt Paulus ook eigenlijk van, die bedekking, die letterlijk over het gezicht van Mozes ging, is een geestelijke bedekking waardoor de Israëlieten de heerlijkheid van God niet kunnen zien. En dan komt de grote tegenstelling dat hij zegt, maar wij kunnen die heerlijkheid van God wel zien. En dan komt hij tot het vers, wat voor mij het kernvers is van deze toespraak. Wij alle die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest. Het eerste waar ik op in wil zoomen is in die tekst, is dat woord veranderen. Bestaat worden naar hetzelfde beeld veranderd. En dat woord worden veranderd, dat is eigenlijk het woord wat wij kennen als metamorfose. Oftewel in het Nederlands een gedaanteverandering. En nou, we kennen heel sprekende voorbeelden uit de natuur over metamorfoses. En ik denk dat bijna iedere prediker die het over een metamorfose heeft, zo'n soort plaatje laat zien. Van de rups naar de vlinder. Waarbij je, als je dat niet wist, zou weten dat die vlinder ooit zo'n rups en kokon geweest is. Maar ik kwam recent een andere tegen die mij eigenlijk ook wel raakte. En dat is deze. En ik weet niet of jullie die kennen. Dat is namelijk de verandering van een... Nou, eens even kijken. Gaat die? Ja. Van een krekel naar een cicade. En wij hebben dat gezien waren vorige week in Rodos. En daar liet de gids op een boom eigenlijk dat wil zeggen eigenlijk de huls zien. Die huls die zat helemaal tegen de boom geplakt. En die moest je er echt wel aftrekken, want die zat stevig vast. Maar het was gewoon een dood omhulsel. En daar was, niet terwijl wij het zagen natuurlijk, want dat was al eerder gebeurd. Maar daar was dus zo'n cicade uitgekropen. En hier zie je nog dat omhulsel wat aan de onderkant van het blad hangt. En de cicade die daar uitgeklommen is. En die, net als een vlinder trouwens, eerst zijn vleugels laat drogen in de zon. En wat ik opmerkelijk vond, was dat een vrouw die er ook bij stond, die zei dus van zo... Dus dat eerste beestje, dat moet sterven, zodat het tweede beestje eruit komt. Nee, het is hetzelfde beest. Dat is het grote wonderlijke. Maar aan de andere kant, als je dat nou eens toepast, dan denk je van, nee, maar eigenlijk ja, want het is een heel ander beest. Nou, kun je alvast over nadenken, hoe is dat met ons? Bij je bekering, je wordt een nieuwe mens. Ben je een ander? Ben ik opeens Jaap Vijverdraad? Ik ben nog steeds Jaap Vijverdraad. En toch anders. Een metamorfose, een gedaanteverandering die plaatsvindt. En zo'n gedaanteverandering mag ook plaatsvinden bij... Ja, dat is eigenlijk het tweede waar de tekst over gaat. Bij wie vindt zo'n gedaanteverandering plaats? Er staat, het begint met, wij allen. Dat is eigenlijk heel bemoedigend. Dat betekent dat wij allemaal eigenlijk in een veranderingsproces zitten. Een veranderingsproces, ga ik straks natuurlijk in, want wat voor veranderingsproces. Maar we zitten allemaal in een veranderingsproces. Het is niet zo van een paar, die zijn daarvoor uitgekozen. Die mogen vlinder of cicade worden, die mooi hard kan zingen. Een cicade worden. Nee, wij allemaal worden uitgenodigd om te veranderen. Wij allen nu, maar er staat wel een die. Er staat niet ieder mens. Er staat wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. met onbedekt gezicht. Nou, en na het verhaal van zo even, hoop ik dat je een beetje begrijpt van, hé, aha, dus de Israëlieten, die konden Gods heerlijkheid niet zien, en wij kunnen het wel zien. Waardoor, daar komen we nog straks op terug, maar doordat we eigenlijk in de Heer Jezus zijn gaan geloven, doordat God onze ogen heeft geopend, doordat, zoals broeder Henk ons ook heeft voorgehouden, doordat de bedekking, die eigenlijk ook een stukje verblinding was door de Satan, doordat die bedekking, die verblinding, is weggenomen en God in ons hart geschenen heeft. En zo kunnen wij dus met een onbedekt gezicht, dat wil zeggen dat we dus niet meer blind zijn voor wie Jezus is, niet meer blind zijn voor wie God is, dat we zo kunnen kijken. En waar kijken we dan naar? Wij kijken naar de heerlijkheid van de Heer. De heerlijkheid van de Heer staat er zelfs aanschouwen. En aanschouwen, dat is een heel, je zou zeggen een soort intensief woord. Er zit echt het verbaasd kijken in. Het verbaasd kijken. Er zit ook een ander woord in. Dat is een beetje de ene vertaling die vindt dat het er nog steeds in zit. En de andere niet. Dat is namelijk dat het woord, het zelfstandig naamwoord, ook voor een spiegel gebruikt wordt. Wie van jullie heeft de herziene Statenvertaling? En wie heeft meegelezen? Die heeft het dan opgevallen dat er staat als in een spiegel. Nou, of Paulus daar de nadruk op wil leggen is de vraag. Maar ik verbond dat toen wel, toen ik daarover nadacht, nog even met de toespraak van de vorige keer. Dat als je Gods heerlijkheid wil zien, dat het eigenlijk altijd alleen maar kan door naar de Heer Jezus te kijken. Dat zelfs zijn de goddelijke heerlijkheid, zoals je die bijvoorbeeld in Jesaja 6 beschreven ziet, dat Johannes dat koppelt, dat is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Toen zag, schrijft Johannes, toen zag Jesaja zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik denk dat als wij praten over God zien in zijn grootheid en majesteit, en dan dus niet afgeleid van in de schepping kijken, maar echt zien zoals Jesaja, zoals een Ezechiël God zag, dat het eigenlijk alleen maar altijd kan via, zeg maar, de Zoon van God. Wat aanschouwen wij dan? Waardoor zijn wij eigenlijk geraakt? Wat verbaast ons? Dat is de heerlijkheid van de Heer. Wat is dat eigenlijk, de heerlijkheid van de Heer? Broeder Henk die heeft ons meegenomen in een heleboel wat ze dan synoniemen noemen. Hè, woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. Luister, glorie, enzovoort, enzovoort. Maar wat is dat dan? Hè? En hoe zien wij dat dan? En ik heb daar voor mezelf, mag je natuurlijk aannemen, over nagedacht. En voor mij kwamen er eigenlijk, ik noem het maar even drie soorten onderscheiden, soorten heerlijkheid naar voren. De eerste soort heerlijkheid waar ik aan denk, als daar staat de heerlijkheid van de Heer aanschouwen en met onbedekt gezicht. Hè, Mozes die moest zijn gezicht bedekken, want de Israëlieten konden er gewoon fysiek niet tegen dat gezicht blijkbaar. Zo stralend was dat. Nou, die eerste heerlijkheid waar ik aan denk is de imponerende, de stralende heerlijkheid van de Heer Jezus. Een heerlijkheid die je bijvoorbeeld ziet, in de zin van, daar lees je van en kan je het op je laten inwerken. Als je leest dat de Heer Jezus op Patmos aan Johannes verschijnt. In Openbaring 1 kun je dat lezen. Dat hij in al zijn glorie verschijnt, beschreven wordt. En dat Johannes ook zegt van, toen ik dat zag, toen ik hem zo zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Geweldig, imponerend moet dat geweest zijn als je er echt over nadenkt. En ik zit aarzel om van al die heerlijkheden plaatjes te maken. Maar eigenlijk doen die plaatjes geen recht, want ja, die kun je gewoon zien en je kunt er naar kijken. Maar het beseft wel iets, wat Johannes, beeld dat zelf maar in, wat Johannes moet gezien hebben. En waardoor hij helemaal geïmponeerd was. Het is ook de heerlijkheid die mensen zullen zien, in ieder geval een stuk daarvan, als Jezus terugkomt. De Heer Jezus zelf heeft het in Matthäus 24 en 25 daarover. Dat hij zal terugkomen, de Zoon des Mensen, in heerlijkheid en grote majesteit. Dat mensen dan niet meer over Jezus als, Jezus wie is dat? Als die man die, of zelfs de naam Jezus als een vloek zullen gebruiken. Ze zullen voor hem buigen, ze zullen geïmponeerd zijn door wie hij is. Eigenlijk een stukje heerlijkheid, wat de discipelen ook al even gezien hebben. Toen de Heer Jezus op wat wij de berg van de verheerlijking noemen, toen hij daarop was, Ik weet eerlijk gezegd niet precies welke berg het is. Die kunnen ze nu natuurlijk in Israël wel aanwijzen. Maar toen heette die natuurlijk niet de berg van de verheerlijking. Het was gewoon een berg. Ze gingen daar omhoog. Maar wat er gebeurde, dat was trouwens precies het woord wat wij nu zeggen van metamorfose. Er staat dat Jezus voor hun aangezicht werd veranderd van gedaante. Precies hetzelfde woord wordt daar gebruikt in het Grieks. Hij werd gemetamorfoseerd, om zo te zeggen. Hij werd van gedaante veranderd. En ze zagen een indruk van zijn heerlijkheid. En die indruk van zijn heerlijkheid, die was al zo groot, dat Petrus tientallen jaren later daar nog over schrijft. En erover schrijft van, we zijn geen fabels nagevolgd. Nee, we hebben zijn heerlijkheid gezien toen we met hem op de berg van de heerlijkheid waren. En we weten het zeker. Hij is degene die God sturen zou. Maar ze hebben daar die heerlijkheid gezien. Een imponerende heerlijkheid. Dat is de eerste heerlijkheid waar ik dan zo aan denk. Als ik denk aan aanschouwen, verbaasd zijn door de heerlijkheid van de Heer. Een tweede soort heerlijkheid is niet een heerlijkheid die je meteen aan hem zag als hij daar in Israël rondliep. Maar die je wel zag in wat hij deed. Het eerste wonder wat Johannes beschrijft is een scheppend wonder. Is het wonder dat water veranderd wordt in wijn. En Johannes die concludeert daar later uit. Dit was het eerste wonder waarin Jezus zijn heerlijkheid liet zien. En zijn discipelen geloofden in hem. Een heerlijkheid, ik heb het maar een wonderlijke heerlijkheid, je zou wonderbaarlijk kunnen zeggen, een wonderlijke heerlijkheid. De heerlijkheid die je ziet, blijkbaar ook, en als je erover nadenkt, ja, zie je dat toch ook in zijn wonderen. In een scheppende wonder vooral. Denk aan dus het wonder van Kana. Ik denk ook in zijn opstandingskracht. Als we denken aan de opwekking van Lazarus, dan is het ook de Heer Jezus zelf die dat zegt. Dit is niet tot de dood, maar opdat God erin verheerlijk wordt. De heerlijkheid van God, en afgeleid ook de heerlijkheid van de Heer Jezus, die werd zichtbaar in het wonder van de opwekking van Lazarus. Denk ook aan de verbazing van de mensen als zij op het schip staat. En als er een geweldige storm is en als Jezus gewoon staat en zegt tegen de wind, zwijg, wees stil. En de wind wordt stil, de storm gaat liggen. Het meer van Galilea, waar blijkbaar zomaar razende stormen kunnen ontstaan. Dat meer, dat wordt helemaal glad. En de mensen die zeggen verbaasd, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. De tweede heerlijkheid. Een wonderbaarlijke, een wonderlijke, verbazingwekkende heerlijkheid. Maar er is ook een derde heerlijkheid. En dat noem ik de morele heerlijkheid. Het is eigenlijk een heerlijkheid als je denkt aan de tekst die we ook, ik denk met de startzondag over nagedacht hebben. Als in Johannes 1 beschreven wordt dat het woord vlees is geworden, in de wereld komt. Dan zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een eengeborene van een vader, vol van genade en waarheid. En ik denk, als je daar dan zo over nadenkt, dat Johannes dan dus daar niet in eerste instantie bedoelde die glorie, dat God of dat de Heer in al zijn macht gezien wordt, maar dat hij denkt aan wie Jezus was voor de mensen om hen heen. Een heerlijkheid die naar voren kwam in genade en waarheid. En als je denkt van hoe kwam die dan naar voren? Nou, bijvoorbeeld die genade en waarheid, maar ook het gezag daarbij, denk ik aan het leergezag wat Jezus had. Als de Heer Jezus de bergrede heeft gehouden en verder gaat, dan staan de mensen verbaasd en zeggen ze, hij geeft heel anders onderwijs dan dat de fariseeën en de schriftgeleerden doen. Hij onderwijst met gezag. Die morele heerlijkheid zie je ook in de ontferming van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus op een berg zit en dan kijkt hij en dan ziet hij al die mensen lopen, dwalen. Die keer misschien ook naar hem toegekomen. Maar hij ziet ze als schapen zonder herder. En er staat dat hij met ontferming bewogen was. Die heerlijkheid is ook een heerlijkheid van de Heer Jezus. met ontferming bewogen. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Ik denk aan twee ontmoetingen die hij met vrouwen had. De een met een Samaritaanse vrouw. Waar die zegt van, als je wist wie jou eigenlijk om water vraagt, dan zou je hem om water vragen. Hij zou je levend water geven. Genade. Verderop in het gesprek zegt hij, als hij vraagt van haal je man. En zij zegt van, ik heb geen man. Dat hij zegt van, dat is waar. Je hebt 5 mannen gehad en wie je nu hebt is je man niet. Waarheid. Maar een combinatie van genade en waarheid die ertoe leidt dat die vrouw op weg gaat en dat die vrouw alles uitroept naar de mensen om haar heen. Waar ze zich eerst schuilhield, dat ze nou naar mensen toe gaat en zegt van iemand die me alles verteld heeft wat ik gedaan heb. En ze meeneemt naar Jezus. Zo vol is ze van Jezus. Genade en waarheid zien we bij de Heer Jezus in die ontmoeting. En ook in de andere ontmoeting waar eigenlijk een vrouw hem voor de voeten gegooid wordt. Zo van, betrapt op overspel. En wat moeten we nou doen, Heer? En dat het eindigt met dat hij zegt van, hey vrouw, niemand die je veroordeelt? Ik veroordeel je ook niet. Genade. Ga heen, zondig niet meer. Waarheid. Perfecte combinatie zoals je dat in het leven en in de uitingen van de Heer ziet. Genade en waarheid. Dat zou ik willen noemen de morele heerlijkheid van de Heer Jezus. Vol van genade en waarheid, zoals Johannes zegt. En die heerlijkheid, die mogen wij aanschouwen. Dat betekent, daar mogen we over nadenken. Daar mogen we, kom ik nog terug, hoe we dat dan zouden kunnen doen. Maar die mogen we zien. En als we er echt naar kijken, dan verbaast die ons. Die heerlijkheid. Zowel de imponerende heerlijkheid, die wonderlijke heerlijkheid, als ook die morele heerlijkheid. Maar wat staat er in deze tekst? Er staat niet, jongens, we staan allemaal vol bewondering voor de Heer. Nee, er staat, wij die zo bewonderend naar de Heer kijken, wij worden veranderd. Hoe worden we veranderd? Nou staat er, naar hetzelfde beeld. Wat ik al zei, waar je mee omgaat, word je doorgevormd. Vind ik een betere uitdrukking dan. Word je doorgevormd. Als wij naar de Heer Jezus zo kijken, met hem omgaan, dan worden wij veranderd. En wij worden veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Naar hetzelfde beeld. Worden we dan ook net zo imponerend, die verschijning van de Heer Jezus bij Johannes, op Patmos. Is het zo dat wij dan opeens ook zulke stralende mensen worden? Of denkt Paulus hier eerst aan iets anders? Ik denk zelf dat Paulus eigenlijk in eerste instantie denkt juist aan dat laatste wat ik genoemd heb. Aan die verandering, die morele heerlijkheid. Maar, het andere hoeven we niet uit te sluiten. Het eerste is dat we mogen weten dat ook die imponerende heerlijkheid, die grootsheid van de Heer, dat we die in de toekomst echt zullen zien, fysiek zullen zien, met verheerlijkte lichamen, die hebben we daar wel voor nodig, fysiek zullen zien. En meer dan dat, we mogen zelfs in die heerlijkheid delen. Wil je daar nog verder over nadenken, dan raad ik je aan om nog eens een keer de toespraak van Willem Ouweneel op 14 april van dit jaar te beluisteren. Die kun je op de website van De Bron nog een keer beluisteren. Jezus' heerlijkheid die hij in de toekomst ook zal hebben, dat wil zeggen, die heeft hij, denk ik dat je moet zeggen, nu al, maar die we in de toekomst ook zullen zien en die de mensen zullen zien, maar waar we ook, voor zover het ons mensen kan, in zullen delen. Maar ik denk, als hier staat, wij worden naar hetzelfde beeld veranderd, dan staat er niet, wij zullen veranderd worden, maar het is, wij worden nu al veranderd. En van heerlijkheid tot heerlijkheid geeft ook aan, het is een proces. Het is een veranderingsproces waar wij in zitten. En in dat veranderingsproces, welke heerlijkheid kunnen wij dan laten zien? Nou, misschien toch nog even die imponerende heerlijkheid. Er was iemand die toch ook een stukje van die heerlijkheid van de Heer Jezus liet zien. Of liet zien, wat heet, dat was helemaal niet zijn eigen bedoeling. Ik denk dat hij net als Mozes het zelf niet wist. Maar was iemand die verhoord werd en eigenlijk de eerste martelaar zou worden. Stefanus. En er staat Als Stefanus voor de Sanhedrin, voor de Joodse raad, gedaagd wordt en verantwoording moet afleggen van wat hij de mensen leerde in Jeruzalem, dan staat er dat zijn aangezicht straalde als een engel. Dus blijkbaar dat toch een stukje van de heerlijkheid van God zelfs op die manier zichtbaar kan worden in mensen nu, op die momenten waar dat nodig is. En waar God dat geven wil. Ik kan me dat zo voorstellen bij martelaarschap. In dat geval dat God dat ook doet. Daarnaast denk ik trouwens ook aan, wij kennen ook wel iemand die we kennen de uitdrukking stralende glimlach. Maar iemand die een stralend gezicht heeft. Werd voor jou gezegd eigenlijk net, Niels. Hè? Dat jij eigenlijk 2 weken lang al met een stralend gezicht rondloopt. Ik hoor het ook. Ik las laatst ook weer een verslag vanuit de Light Express. Dat iemand die echt de Heer aangenomen had. En van zijn oude de zonde en zijn oude leven bij de Heer gebracht had. Dat zo iemand begon te stralen. En verschillende verslagen vanuit het beurswerk. Dat ook mensen die echt al op zoek zijn geweest. Maar dan zelfs ter plekke bij de beurs ook hun hart aan Jezus geven. Dat er een verandering plaatsvindt. Dat die mensen gaan stralen. Dat er toch iets van binnen naar buiten komt, van het stralen van wie de Heer Jezus is. En dat dat door jou, door hen, zichtbaar wordt. Dus zelfs dat stukje stralen, dat kan al. Maar zoals ik al zei, de verandering die er nu is en die we bij ons allemaal zien, is een verandering waarbij we zeker ook die morele heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Waarbij we die genade en die waarheid van de Heer Jezus ook laten zien. Als we daar zelf door geraakt worden, dat ons dat vormt en dat we naar dat beeld veranderen. Dat we ook in ons spreken, in ons omgaan met mensen, die bewogenheid laten zien. En die genade en waarheid laten zien op zijn plaats. Niet koud over mensen heen rammen met de waarheid. Niet mensen niet helpen door alleen maar genade uit te spreken, waardoor ze niet veranderen. Maar genade en waarheid op de manier van de Heer Jezus. De verandering die je ziet in levens van mensen. En die veranderingen die zien we. Die zie ik als ik in de zaal kijk. Die verandering die kan ook op een andere manier fysiek zijn. En dan, sorry Hesley dat ik je even noem. Maar we weten allemaal wel, die Hesley binnen hebben zien komen, dat het uiterlijk van Hesley toch wel enigszins veranderd is sinds hij de eerste keer hier binnenkwam. Maar dat is een weerspiegeling van dat er bij Hesley van binnen iets veranderd is. En van buiten zo veranderd als hij, het is opvallend, dus ik weet niet of anderen zich tekort gedaan voelen, dat hoeft ook niet. Want bij ons allemaal gebeurt die innerlijke verandering en die zie ik erbij gewoon bij velen. Die zie ik, die innerlijke verandering, dat mensen die hier komen met bijvoorbeeld onrust in de ogen, die Jezus vinden en er komt rust in de ogen, die stralen rust, die stralen vrede uit. En die verandering, die is soms ook een proces, dat is niet van in één klap alles. We zien dat bijvoorbeeld bij, ik durf haar naam wel te noemen, want ze heeft zelf hier getuigenis ook gegeven, bij Peggy zien we zo'n verandering. Het is een proces, maar het is een hele duidelijke verandering van bevrijding, van vrijheid. En waardoor ze nu meer en meer iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus in dat morele opzicht laat zien. Voorbeelden te over. Kijk maar eens om je heen. Je ziet eigenlijk allemaal mensen. Als het goed is, eigenlijk allemaal mensen, dus elk mens hier, die verandert. Er stond toch, wij allen nu, en dan hoop ik toch dat dat inderdaad met ons allen gebeurt, dat die verandering plaatsvindt in ons leven. Hoe gebeurt die verandering dan? Eentje heb ik al genoemd, en de andere, wil ik nog even de nadruk op vestigen, dat is namelijk dat de geest met ons aan de slag gaat. Maar de geest, Gods geest, die gebruikt eigenlijk dat wij bezig zijn met de Heer Jezus. Als wij hem aanschouwen, dat is één. En het andere is door de Heer de Geest. De Heer die gebruikt jou bezig zijn, sorry, de Geest die gebruikt jou bezig zijn met de Heer om je naar datzelfde beeld te veranderen. Het is Gods geest die in jou is komen wonen. Die ook die stralende glimlach geeft. Die ook die vrede, die rust geeft in de ogen van mensen die voorheen onrustig waren. Die gevangen waren. En het is bij ons allemaal een verschillend leven. Bij sommigen is het zo sprekend, omdat de onrust bijvoorbeeld ook veroorzaakt door drank, door drugs en dergelijke, dat er onrust en leegheid in te zien was. Maar voor ons allemaal is er zo'n stukje verandering. En het is de Heilige Geest die dat in ieder van ons werkt. En die met ieder van ons dus ook bezig is om ons te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En bij die verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid, dan kun je dus denken aan wat ik al beschreef, dat was mijn eerste gedachte daarbij, van je gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Je laat steeds meer zijn heerlijkheid zien in je leven, in wat je doet, in hoe je omgaat met mensen. Misschien dat het gewoon steeds meer wel eens gewoon zichtbaar wordt in de rust, in je ogen, in datgene wat je uitstraalt. Er zijn wat dat betreft zoveel hier die als ze na een jaar of 5 een oude vriend ontmoeten, dat zo'n oude vriend zegt of vriendin zegt van, hé, maar jij bent toch, noem maar iemand. En die jou kent van toen en die zegt, maar jij bent heel anders, jij bent veranderd. En eigenlijk zou dat toch voor onszelf, voor ons allemaal mogen gelden. Wij zijn veranderd, we veranderen. Door de Heer de Geest. Dus waardoor veranderen wij? Door het werk van Gods Geest in ons. En doordat wij met de Heer Jezus bezig mogen zijn. En eigenlijk heb ik dan tot slot 2 vragen aan ons. En die 2 vragen zijn, ten eerste, misschien is het goed om eens na te denken van, hé, in hoeverre ben jij al veranderd? Is dat een vraag die ik stel, zo van dan moet je een hele introspectie gaan doen en zo, en in jezelf gaan vroeten? Nee, eigenlijk is misschien wel een beetje een rare vraag, want Mozes die wist toch ook niet dat hij veranderd was, het waren de anderen die het zagen. Nou, maar misschien is het wel eens heel mooi om samen dat gesprek aan te gaan van, hé, joh, maar ik zie in jou deze verandering en die verandering. Ik zie dat jij verandert. En dat is voor, tenminste voor mezelf was dat, ik heb dat in het verleden een keer ook gehad, was dat echt gewoon een bemoediging, dat er zo'n verandering plaatsvond. Dat ik van een asotype die alleen maar in boekjes zat te lezen, dat ik aandacht had voor andere mensen. Een verandering. En die verandering die gaat door. Ik bedoel, deze verandering die ik beschrijf, die is, 45 jaar geleden denk ik, zo ongeveer. Maar dat ik ook nog recent van jullie dan toch terug hoor van, ja, maar Jaap, we zien dat je nog steeds verandert. Blijkbaar heb ik ook nog steeds verandering nodig. He, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Er is nog steeds meer heerlijkheid, meer verandering te bereiken. Maar die verandering die is er wel. En het is gewoon bemoedigend om dat eens met elkaar te delen. Misschien onder een gezellige kop koffie bij een vriend of een vriendin. Of misschien wel is het een hele goeie voor als je aan het eind van de groeigroep nog eens gezellig met elkaar nakletst. Dat je dan toch ook eens vraagt van, hé, of een ander vertelt van, hé, joh, we hadden het laatst over de verandering op zondag. Zo zie ik eigenlijk een stukje verandering bij jou. En gewoon van, nou, welke verandering is er eigenlijk bij mij? En niet uit een angst, zo van, oh, als ze maar wat weten te vertellen. Als je echt met de Heer leeft, dan verander je. Dan zullen mensen dat zien. Dan zullen mensen zien hoe je meer en meer op Jezus gaat lijken. En de tweede vraag is dan eigenlijk natuurlijk ook van, wil je veranderen? Wil je verder veranderen? Want als je dat niet wil of daar niet mee bezig bent, dan is, wat zeggen wij wel, stilstand is achteruitgang. Hè? Dan verander je als het ware weer terug. In de natuur gebeurt dat niet, een vlinder die wordt niet weer terug, een rups. Maar wij kunnen wel dan de verkeerde kant op veranderen. Vraag is ook, wil je veranderen? En als je dat wil, is de vervolgvraag dan ook, maar hoe kan ik dan veranderen? Ja, eigenlijk. Oh, de tekst staat er niet meer. Eigenlijk stond dat er al, hè? Wij veranderen door naar Jezus te kijken. Door met verbazing naar hem te kijken. En als je dan afvraagt van, maar hoe doe je dat dan? Ja, eigenlijk hebben we dat deze middag al een klein stukje gedaan. Hoe heb ik dat gedaan? Door over hem te lezen in de evangelie. In de evangelie zie ik die heerlijkheid van de Heer Jezus in hoe hij met mensen omgaat. En als ik dat ga lezen, dan gaat dat een invloed op mij hebben. Dat gebruikt de Heilige Geest als een invloed op mij om mij naar dat beeld te veranderen. Die imponerende heerlijkheid, lees erover in Openbaring, boek Openbaring. Of lees erover wat ik al zei in Jesaja 6. Gods heerlijkheid is de heerlijkheid van de Heer Jezus die je daar ziet. Besef van, dat is de heerlijkheid waarmee Jezus terug zal komen. Maar in Jesaja lees je ook over zijn morele eerlijkheid. Lees in Jesaja de profetieën over de knecht van de Heer. En dat is duidelijk in de eerste instantie een profetieën over wie de Heer Jezus is. En lees dat en laat het op je inwerken. En dank hem daarvoor en prijs hem daarvoor. En het zal zijn invloed op je leven hebben. En je kunt ook boeken van anderen lezen die daarover geschreven heeft. Een boek dat bij mij bovenkwam toen ik erover nadacht was het boek In het ritme van de rabbi. Waarin je leert van de rabbi, de Heer Jezus, de leermeester, van hoe kan ik meer op hem gaan lijken. Dat is ook de tendens van dat boek. Een rabbi is niet iemand van wie je leert, in de zin van, dan weet ik een aantal dingen, maar is iemand die je navolgt om op hem te gaan lijken. Maar zo zijn er veel goede boeken in de fakkel, sorry, sluikreclame, veel goede boeken in de fakkel die je kunnen helpen om te leren en te zien wie de Heer Jezus is. En dat is wat ik ons toewens, dat we niet zozeer met de eerste vraag bezig zijn van ben ik al veranderd, maar dat jij eigenlijk gewoon zegt van nou dat veranderen, dat doet Gods geest wel, maar ik wil op Jezus lijken en ik ga met hem bezig zijn. Ik ga kijken wie die is en als dat mij ook raakt, als ik daar zeg maar dat aanschouw, dat wil zeggen, dat woord aanschouwen kwam vanmorgen volgens mij ook nog in een lied naar voren, hè? Degen inviteer uw, oh nee, is een andere, sorry, ik ben al in de war. Maar dat je dat aanschouwen, dat met verbazing kijken, dat je dat ook in lofprijzing teruggeeft. En dat wens ik ons toe, dat we daarin meer en meer veranderen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u onder ons mensen bent komen wonen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u toen u kwam en onder ons woonde, dat u niet in eerste instantie ons geïmponeerd hebt met die stralende heerlijkheid, maar dat eigenlijk de mensen geraakt zijn en Johannes geraakt is door die heerlijkheid van u die in genade en waarheid naar voren komt. De heerlijkheid van ontferming. De heerlijkheid van bewogenheid met mensen. En Heer, als we hier zijn, dan willen we u danken dat we ook die bewogenheid en die heerlijkheid hebben mogen ook bezingen deze ochtend. Heer, dank u wel dat we ook mogen weten dat u nu in heerlijkheid bent en dan denken we aan die stralende heerlijkheid. En dat we dat ook mogen beseffen. Dat we mogen beseffen dat we er zelfs in zullen delen. In die zin ook van heerlijkheid tot de heerlijkheid in de toekomst zullen gaan. En Heer, we willen uitspreken dat we meer en meer ook op u willen gaan lijken. En dat we daarom ook met u bezig willen zijn. En we willen uw Heilige Geest uitnodigen om het ook uit de Heer Jezus te nemen en het aan ons te geven. Dat we meer mogen zien wie Hij is. In Jezus' naam. Amen.